Welkom bij In Mind, de podcast. Mijn naam is Florette en mijn hond, die noemt Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mezelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij, met onszelf graag te zien, onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Ragna, samen met mijn hond. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Ik heb een zeer intense week gehad. En ik weet dat er veel van jullie zijn die ook regelmatig wel eens zeer intense weken zullen hebben. Ik ben daar niet alleen in, daar ben ik mij van bewust. Maar ik zou toch graag willen delen wat er allemaal gedaan of gezegd is geweest. En vooral, want dat is het belangrijkste, hoe ik daarmee ben omgegaan en wat ik eruit heb geleerd. Ik ga beginnen met te vertellen over een vriendschap. Een vriendschap die ik al heel lang had. En eigenlijk mezelf een beetje aan vastklampte. Ik weet niet of jij vrienden hebt die dat je al meer dan 20 jaar kent, waar dat heel veel van die tijd die je elkaar hebt gezien als echt beste vrienden. En dan beginnen er wat dingen te veranderen in je leven. En je gaat andere paden op. Ik voelde mij ook al een hele tijd niet meer gezien door haar. Ik voelde mij niet meer... Ik voelde niet meer die klik die wij vroeger hadden. Die diepe vriendschap die er vroeger was, die was er niet meer. En dat is een gevoel waar ik wel enkele jaren mee zit, een beetje. Omdat ik ook merk dat er iets veranderd is. Maar het is pas de laatste maanden geweest dat echt heel voelbaar was. Dat ik ook merkte dat als er afgesproken moest worden, dat altijd van mijn kant kwam. Dat ik merkte dat er uitnodigingen weg begonnen te vallen. En uiteindelijk had ik ook niet meer de behoefte om zoveel af te spreken, omdat ons levens ons andere wegen hebben doen inslaan. Maar het doet nog altijd pijn om te voelen dat er iets aan de hand is en dat dat niet uitgesproken is. Of voor mij doet dat pijn. Ik heb ook een paar keer geprobeerd om te praten. Eén keer heb ik uiteindelijk niks durven zeggen. En de andere keren zijn de afspraken niet doorgegaan, toen ik echt wel voelde dat ik iets zou zeggen. Dus ik zat zo een beetje in het... In een grijze zone met mijn eigen emoties ook. Van, eigenlijk wil ik het uitmaken. Ik ga het op die manier zeggen. Ik wil de relatie beëindigen, maar ik wil dat op een heel liefdevolle en vriendelijke manier doen. Dat was eigenlijk mijn intentie. Maar ik wist niet goed hoe en wat. En omdat dan het afspreken niet goed leek te lukken, had ik het gevoel van, dan laat ik het zo en dan neem ik intern afscheid. Nu, denk een week geleden nu, ben ik te weten gekomen dat zij eigenlijk 4 jaar geleden die vriendschap al wou beëindigen. Dat zij zich niet meer goed voelde met mij als vriendin en daar zijn ook de woorden blijkbaar gevallen dat ik de dominant ben. Nu, dat komt hard aan, maar vooral omdat dat niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Ik denk, in mijn leven is er al 3 of 4 keer een vriendschap op die manier beëindigd dat mensen geen vrienden meer met mij willen zijn omdat ik de dominant ben. Of niet altijd de dominant, soms te controlerend of te aanwezig of soms te veel. Het is hoe dat je het bekijkt. Ik weet niet meer welke woorden dat er allemaal zijn gebruikt. En dit was de eerste keer dat ik dat niet 100% op mij ben gaan trekken. dat ik niet heb gedacht van, oh nee, wat heb ik gedaan om die te verliezen? Wat kan ik doen om dat goed te maken? Maar ik voelde een soort van opluchting. Of dat was toch mijn eerste gevoel. Een opluchting van, oké, het is oké. Je mag die vriendschap in liefde beëindigen. Je moet je daar niet meer aan vasthouden uit angst om iemand te kwetsen. Het is oké, doe het maar. Ik heb dat gedaan. Ik heb een voiceberichtje gestuurd waar dat ik met heel veel dankbaarheid terugkeek op de relatie die wij hebben gehad, op de vriendschap die wij hebben gehad en op alles dat dat voor mij heeft betekend. Maar dat ik ook ergens de druk van mijn schouders wil om nog het gevoel te hebben dat ik dat moest blijven onderhouden of dat dat moest blijven bestaan. En dat oké was dat we andere wegen opgingen. Maar als zij mij nodig had, dat ik er natuurlijk nog altijd voor haar wou zijn. Want ze heeft zoveel betekend in mijn leven en ze wandelt altijd met mij mee. En dat vind ik een hele mooie om te onthouden. Mensen die je tegenkomt in je leven, die maken altijd een impact op je. Die gaan iets veranderen in je leven, die gaan iets veranderen in je situatie. En ook al verlaten die mensen je leven terug, er is iets veranderd in u. En zo blijven die met u meewandelen. Zo blijf jij een deel van die essentie van die persoon met u meedragen. Altijd. Nu, daarna, of de dag daarna, of 2 dagen daarna, het maakt eigenlijk niet uit, had ik afgesproken met een groepje ondernemende vrouwen. Dat is een soort... Ja, dat was het is begonnen als een kennisdelinginitiatief dat ik heb opgericht om kennis te delen. Maar dat zijn allemaal vrouwen die met dezelfde soort dingen bezig zijn. Met bewustzijn, bewust leven, emotieregulatie, zelfontdekking. Dus dat gaat heel snel verder dan gewoon kennisdeling. Want als je met zo'n groepen samenkomt, dan gaat het al snel dieper. Nu... Het is pas toen dat ik besefte hoe dat ik eigenlijk toch terug in mijn onzekerheid geraakt werd door die opmerking of door te weten te komen dat mijn vriendin die vriendschap al zoveel jaren geleden wou beëindigen omdat ze het niet meer zag zitten met mij, omdat ik te dominant was. Dus ook al dacht ik in het moment van oké, ik ga je niet direct aan kapot, het is wel oké, toen ik daar zat merkte ik toch die onzekerheid ook. Ik had de dag ervoor voor mezelf heel wat afscheidsrituelen gedaan. Want uiteindelijk, als een relatie tot einde komt, dan gaat het door een rouwproces. Ook al heb ik dat heel liefdevol beëindigd en heb ik het beëindigd zoals ik het wou doen, je gaat door een rouwproces. Want uiteindelijk verdwijnt de relatie die je had. Het is uitgesproken. Die gaat niet meer terugkomen. Ik mag rouwen om die relatie en om wat het allemaal is geweest en dat loslaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik... Ja, dat ik een beetje... Ja, emotioneel was, gewoon over het algemeen. En als je dan zo terugkijkt naar die momenten, denk je soms toch van... Oh, was dit nu echt wel het juiste om te doen? Was dit nu echt wat ik moest doen? Dus ja, die onzekerheid was wel wat aangeraakt. En ik had dan die ochtend, voordat ik vertrok naar dat groepje, dat voicebericht gestuurd. Dus ik had die rouw eerder gedaan en dan het voicebericht gestuurd. En toen ik daar zat, kreeg ik een berichtje dat ze het niet kon horen of openen. En dat was even voor mij een hele zwaar, omdat ik daar heel veel liefde en tijd had in geïnvesteerd. En nu kon dat niet gehoord worden. En dat was alles wat ik wou. Ik wou dat op die mooie manier afsluiten. Ik wou dat dat gehoord werd. En ja, toen stortte even alles rondom mij in. En er zijn daar nog zo enkele dingen gezegd die totaal niet slecht bedoeld waren of die uit goede wil kwamen. Maar die allemaal kleine andere wondjes triggerden in mij. Dus ja, dat was pittig. Als er dan na die groep, of na die dag, werden er heel veel berichtjes in het rond gestuurd over hoe warm dat de groep was, hoe thuis dat ze zich voelden, hoeveel dat ze ervan hebben genoten. En ik zat met een gevoel van... Ik vond het helemaal niet leuk. Ik vond het heel moeilijk. Ik had het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Nu, moet ik zeggen, dat gevoel dat heb ik zelf gecreëerd. Er zijn dingen geweest die mij triggerden en ik voelde mijn innerlijk kind naar boven komen. En hoe dat sommige mensen een woedend innerlijk kind hebben, heb ik er eentje die zich terugtrekt. En die zich liefst in een hoekje verstopt in de zetel. Dus ik word gekwetst en ik sluit mij compleet af. Ik ga apart zitten, ik ga in mijn eigen hoofd en ik ben niet meer bereikbaar. Ik heb dus ook niet verteld wat dat mij kwetste of waarom dat ik het moeilijk had met dingen. Terwijl de rest daar wel heel open aan het vertellen was, heb ik niks gedeeld. Maar bleef ik met mijn eigen verhaaltjes in mijn hoofd zitten. Ik hoor hier niet thuis. Wat doe ik hier eigenlijk? Iedereen past zo goed samen. Ze hebben mij niet meer nodig. Ik ben helemaal anders dan hun. Oh, ik weet niet wat ik mezelf allemaal vertelde. Maar ik heb mij heel veel dingen verteld op die moment. In mijn kwetsuren. In mijn zelfmedelijden ook een beetje. En dat is niet erg, hè. Ik mag dat doen. Maar wat is wel belangrijk, is dat je daar achteraf over reflecteert. Ik heb het geluk dat ik nu echt wel mensen heb waar ik in de diepte kan praten over die dingen. En dat is dus ook gebeurd, waardoor ik heb kunnen reflecteren van waar dat kwam. Van hoe dat die impact was op mij. En dat ik dat ook terug kon loslaten en dat ik daar wel eerlijk over kon zijn achteraf. Want er was dan nog een stukje en dat is heel moeilijk voor mij. Ik zat in een... Of ik zit in een soort van... Ja, mijn grootste trigger is afwijzing. Afgewezen worden door mensen die ik graag zie. Dat is iets dat heel diep zit in mij. Dat is ook iets dat ik heel veel heb ervaren, die afwijzing. En eigenlijk, als ik terug ga kijken naar alle triggers die ik heb gehad en welke verhaaltjes die ik verzin in mijn hoofd, kom ik altijd terug op datzelfde stukje. De angst om afgewezen te worden. Die zit trouwens ook heel hard in mijn design. Als we dan toch human design erbij gaan halen, de angst om afgewezen te worden is een hele, hele grote voor mij in mijn design ook. Dus dat is niet vreemd. Nu, door je af te sluiten als je de angst hebt om afgewezen te worden, ga er eigenlijk voor zorgen dat je misschien wel eens afgewezen gaat worden. Want je trekt je helemaal terug. Je hebt al verhaaltjes verzonnen in je hoofd van hoe dat mensen op je reageren. En je gaat anticiperen op verhalen. Dingen die niet echt zijn. Dingen die niet echt zijn gebeurd. Door daar op die manier op te anticiperen, gaan de mensen afstoten. Mensen die je afstoot, die gaan je afwijzen. En zo kun je tegen jezelf zeggen van, zie je nu wel, ik ben niet goed genoeg en ga er terug in die spiraal belanden. Ik ben al heel veel in die spiraal beland. Ik heb daar al met psychologen trajecten in gedaan. Ik heb daar al coaches in gehad. Dat is mijn spiraal. Dus ik herken die gelukkig heel goed. Nu ga ik niet streng zijn op mezelf omdat ik mij toen heb afgesloten. Omdat ik mij toen heb teruggetrokken en mij in die verhaaltjes heb gestort. Want als ik de tijd heb genomen achteraf om daarover na te denken en over te reflecteren, ben ik er wel over kunnen beginnen praten. Degene die mij het hardste heeft getriggerd in die momenten, heb ik ook eerlijk kunnen vertellen nadien waarom of wat dat er mij triggerde. En we zijn samen kunnen gaan kijken naar de waarom. Die heeft op geen enkel punt zich aangevallen gevoeld. En dat is de soort van vriendschappen dat ik nu aan het opbouwen ben met mensen. Vriendschappen waarin dat je eerlijk kunt zijn over je emoties. En mensen die bewust genoeg zijn om te weten dat als mij iets triggert, dat dat niet hun fout is, maar dat dat bij mij ligt. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen emoties en voor mijn eigen gedrag en niemand anders. En dat is iets, sinds dat ik dat heb geleerd, is er heel veel veranderd in mijn leven. Mensen mogen boos zijn op mij. Helemaal oké. Want die boosheid die ligt niet aan mij. Dat geeft een feedback over iets van hunzelf dat aangepast kan worden. Zo heb ik nu ook feedback gekregen dat als ik niet eerlijk communiceer over wat mijn grenzen zijn, wat bijvoorbeeld onderwerpen zijn waar ik nog niet toe in staat ben om over te praten, omdat dat nog te gevoelig ligt, dat mensen dat niet kunnen weten. Als ik niet eerlijk ben over hoe dingen bij mij binnenkomen en als ik niet eerlijk ben over waarom dat bepaalde dingen zo bij mij binnenkomen, kunnen zij niks doen voor mij. Als ik mij ga afsluiten en het gesprek niet aanga, dan kan er niks veranderen. Als ik gevoelens van jaloezie voel en ik ga dat niet benoemen, dan kan ik geen bevestiging krijgen dat mijn jaloezie niet nodig is. En dan na die dag, toen dat ik dus nog al die zaken niet had uitgesproken, toen moest ik een heel moeilijke boodschap brengen. Er was namelijk nog iemand in onze groep, of in ons groepje die nog niet aanwezig was geweest. En door de openheid dat er is ontstaan in die groep, door het heel intiem delen, was er een beetje besloten dat we de groep zouden willen afsluiten. Wat bracht dat er een boodschap moest gebracht worden aan iemand dat zij eigenlijk ik vind het nog altijd heel moeilijk om te zeggen, dat zij er niet meer bij kon. Dus omdat ik eigenlijk die groep een beetje had opgericht, of dat dat mijn initiatief was, moest ik van mezelf die boodschap brengen. Ik vond dat mijn verantwoordelijkheid. Dat is ook iets dat ik zelf in mijn hoofd heb gestopt. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik een heel groot emotioneel conflict heb op afwijzing. En ik zat heel diep in die wonden, omdat ik net die vriendschap beëindigd had, omdat ik me afgewezen voelde door de groep, door de eigen verhaaltjes die ik had verteld. En nu moest ik een boodschap gaan brengen van afwijzing naar iemand anders. En ik vond het maar eerlijk. Ik vond het echt eerlijk om dat zo snel mogelijk te doen, maar ik durfde niet. Ik durfde die boodschap niet brengen. Ik heb ook in die groep een beetje terloops vermeld van, oh, moet ik dat doen? Ik weet echt niet hoe ik dat moet doen. Maar kreeg het antwoord terug van, maar jij kunt dat wel. Jij kunt op heel mooie manieren dingen verwoorden en wij geloven volledig in u. Nu, omdat ik al in die kokon was gekropen, in die afwijzende modus was gekropen, had ik zoiets van, ja, oké, ik zal het dan wel doen. Ik heb daar verder niet meer over gepraat. Dus ik heb mijn noden niet geuit. Want eigenlijk was mijn nood, ik wil dat we hier samen in groep, dat als gedeelde verantwoordelijkheid nemen om eventjes te bekijken hoe pakken we dat op de beste manier aan, hoe kunnen we dat op de meest liefdevolle manier brengen. Maar ik heb dat niet gedaan, ik heb die nood niet geuit, dus dat zat bij mij. Ik heb dat niet durven vertellen en enkele dagen later wordt er in een WhatsApp-groep terug gestart met praten over wat we volgende keer gaan doen en vraagt dat meisje wanneer dat de volgende keer is dat we gaan afspreken. Op dat moment knakte er iets in mij, want ik dacht van, oh nee, ik heb die dat niet gezegd en nu moet ik dat op die manier gaan vertellen. Dus ik vond dat heel moeilijk. Ik heb dat toen ook gestuurd naar die mensen, van ja, nu moeten we toch iets zeggen. En ik kreeg dan het antwoord terug van, nee, je moet dat op je eigen tempo doen. Maar dat was dan iets dat bij mij heel scheef zat, want ik kan toch niet iemand die dat vraagt aan het lijntje houden. Dus toen heb ik die boodschap gebracht, met heel veel pijn, want afwijzing en ik, dat doet heel veel pijn. En zij heeft daar prachtig op gereageerd, vind ik. Heel liefdevol. Maar, en ze had gelijk, ze vond het niet eerlijk dat zij er zelf had achter moeten vragen. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat helemaal. En ergens is dat allemaal een escalatie van ik die mijn noden niet heb geuit. Want had ik mijn noden in het begin naar die groep geuit, dan hadden we dat toen samen op een gepaste manier kunnen brengen. Dan had ik niet gevoeld alsof dat allemaal op mijn schouders zat. Had ik niet gevoeld dat dat uitgesteld werd omdat ik het niet durfde te doen. En dat ik het liefste weer met mijn innerlijk kind in mijn hoekje zou willen kruipen en verdwijnen. En dan had ik dat niet last minute moeten doen op een manier dat ik toen ook boos was op al de rest. Want zij hadden niet door hoeveel zwaarte dat daarin ging voor mij. Zij bleven hun gesprek voortzetten en ik had het gevoel van, en ik moet het hier dan maar weer oplossen en het interesseert hen geen bal. Allemaal verhaaltjes die ik mezelf heb verteld. Omdat ik niet de capaciteit had om mijn noden te uiten in het begin. Wat ik nu weet en wat een leerschool is voor mij en waarschijnlijk voor heel veel andere mensen, is mensen kunnen geen gedachten lezen. Als wij eerlijk zijn over onze noden, kunnen we daar allemaal op anticiperen. Stel nu dat ik eerlijk had verteld. Ik wil dat niet op mij nemen. Ik kan dat op dit moment niet. Ik ben veel te emotioneel. Ik wil samen beslissen hoe we dat aanpakken en ik wil samen dat bericht opstellen. Ik wil er niet alleen voor staan. En ze hadden gezegd tegen mij op dat moment van maar we willen u daar niet bij helpen. Dan heb ik mijn noden geuit. Dan heb ik een nee gekregen. En dan daarna zou ik een keuze te maken moeten hebben. Want dan had ik de keuze kunnen maken van oké, dan heb ik geen veiligheid bij jullie en dan kan ik niet meer verder gaan met dit project. Dat had een keuze kunnen zijn. Maar de kans dat zij zouden zeggen, maar nee, wij willen u daar niet mee helpen, die is miniem. Omdat dat is een hele mooie groep vrouwen. En die hadden mij daar zeker bij geholpen. Niemand had daar zo bij nagedacht hoe moeilijk dat ik het daarmee had. Want ik had wel snel terloops iets laten vallen, maar zij kunnen mijn gedachten niet lezen. Zij kunnen niet oppikken hoe belangrijk dingen zijn voor mij. En ik moet ook zeggen dat ik pas echt door had hoe belangrijk dat was voor mij om die steun te krijgen achteraf. En dat is iets waar ik in mijn relatie ook veel tegenkom. Ik vind het oké om alles te regelen. Ik ben nu eenmaal de regelaar en de fixer, dat is oké. Maar ik heb echt nood aan mensen die mij daarin ondersteunen. En van mijn partner bijvoorbeeld verwacht ik dat hij gewoon interesse toont in al die dingen die ik aan het regelen ben. Dat hij af en toe vraagt hoe dat daarmee gaat. Dat hij af en toe vraagt of hij kan helpen. Ook al moet hij nooit niet helpen, maar gewoon die interesse tonen. Dat heeft heel lang geduurd voordat ik besefte dat dat de nood was die ik had. Want we hebben daar heel veel ruzie over gehad. Dat ik het gevoel had dat hem niet kon schelen. En hij zei van, maar jij wilt nooit geen hulp. En ik dacht, ja, dat klopt. Wat wil ik nu eigenlijk van hem? En dan ben ik daar bewust mee aan de slag gegaan om te beseffen, oké, maar wat heb ik wel nodig? Want ik heb hier iets nodig. Ik voel mij tekort gedaan in mijn behoeften. Maar als hij hulp vraagt, dan wil ik dat niet. Dus wat wil ik dan wel? En dan ben ik daarover kunnen gaan communiceren en eerlijk zijn. En heel dit, heel die emotionele rollercoaster waar ik de laatste tijd op heb gezeten, is weer volledig geweest om dingen te leren. Ik heb geleerd dat ik weer beter mag communiceren. Ik heb geleerd dat die meisjes wel te vertrouwen zijn. Ik heb geleerd dat als ik open communiceer en eerlijk over mijn noden vertel, al is het om, ik wil eigenlijk niet over dit onderwerp praten, ik ben er nog niet klaar voor, dan is dat oké. Maar als ik er niet over communiceer, kan niemand dat weten. Als ik me terugtrek en mijn verhaaltjes ga vertellen, dan ga ik uiteindelijk creëren waar ik net zo bang voor ben. En ik heb weer geleerd dat afwijzing nog altijd een heel groot thema is dat heel diep zit. En dat dat een thema is waar ik verder op mag gaan werken. En die oorzaak mag gaan aanpakken. Ik ga altijd gevoelig blijven aan afwijzing, maar ik ga daar steeds beter mee om kunnen gaan. Ik zag nu al dat toen mijn vriendinnen mij, de laatste keer was denk ik 6 jaar geleden, zei dat ze geen vrienden meer met mij wilden zijn omdat ik te dominant of te veel was, dat ik daar echt onderdoor ben gegaan. En als ik dat nu gehoord heb, dat ik eigenlijk, oké, ik zat wel terug wat meer in dat gekwetst en dat emotionele, maar dat ik dat eigenlijk wel kon plaatsen. Omdat ik nu weet dat als iemand anders mij te veel vindt, dat dat niet met mij te maken heeft, maar met de anderen zelf. Want ik ben gewoon mijzelf. Ik weet nu niet hoe dat het net is, maar als iemand, als ik iemand te veel vind of te aanwezig vind, dan zit daar altijd een pijn van mij. Die pijn kan zijn van, jij bent zo aanwezig dat ze mij niet meer zien. Dat is een beetje jaloezie erop. Dat kan een pijn zijn van, ik wou dat ik daar ook zo stond. Of dat kan een pijn zijn dat dat iets triggert in u, dat jij vroeger zo was. En mensen wezen u daarvoor af, maar die persoon wijzen ze niet af. Bijvoorbeeld. Dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn, maar altijd gaat het over, jij voelt iets, jij hebt het moeilijk met iets, dus jij moet aan dat stukje werken in jezelf. Je kunt dat zeggen tegen die anderen, maar uiteindelijk haalt dat niet uit, want het probleem zit niet bij die anderen. En dan hangt het af van die andere persoon en hoe bewust dat die is en hoe zelfverzekerd dat die is, hoe dat die daarmee gaat omgaan. Want voor hetzelfde geld gaat die persoon zich ook te veel beginnen voelen en gaat hij zich ook klein houden en andere mensen dan te veel beginnen voelen. En gaan we gewoon de cirkel rond creëren. Terwijl eigenlijk, als we allemaal aan onszelf werken en weten waarom dat bepaalde dingen ons triggeren zonder de vinger te wijzen naar anderen, dan kunnen we echt op grote schaal dingen gaan veranderen. En het is heel fijn om dus in een groep mensen te zijn die op die manier naar dingen kan kijken. Die dingen die gezegd worden niet op zichzelf gaan trekken. Of toch niet altijd, want hey, we zijn ook maar mensen. Soms trekken we dingen naar onszelf. En hebben we dat even nodig om boos te zijn en vingers te wijzen om daarna te kunnen reflecteren als de ergste emoties zijn gaan liggen. Maar dat ik weet dat ik dingen kan zeggen tegen anderen zonder dat zij zich per se gekwetst of aangevallen voelen. Omdat zij weten dat die trigger bij mij ligt en dat ik mijn stukje daarin heb. Maar dat ik wel kan communiceren dat die er is, zodat als zij dat wensen, dat zij daar rekening mee kunnen houden met mijn grenzen. En dat is ook een stukje dat ik dus nu met mijn therapie aan het bekijken ben, mijn innerlijke kindtherapie, dat ik volg bij New Moon. Om echt verwachtingen en grenzen te gaan bekijken dat ik heb tegenover andere mensen. Want we hebben allemaal verwachtingen van anderen. We hebben ook verwachtingen van onze dieren. En we hebben ook allemaal onze grenzen. Maar we moeten beide kunnen communiceren, onze verwachtingen en onze grenzen. En onze verwachtingen en onze grenzen moeten wel in lijn liggen van elkaar. Als ik volledige openheid van een ander verwacht, maar mijn grens is zo dicht dat ik zelf niks kan delen, ja, dan kan dat niet. Dan kan dat gewoon niet lukken om dat naast elkaar te leggen. En daarom dat ik met deze groep vrouwen, door Lisbeth van New Moon en van mijn therapie, dat we ook gaan openleggen naar elkaar wat onze verwachtingen zijn en onze grenzen, zodat we op nog een mooiere manier kunnen samenkomen. Want groepen is ingewikkeld. Groepen zijn ingewikkeld. Daar zit altijd een soort van groepsdynamiek, maar je hebt ook nog onderlinge dynamieken. En daar sluipen heel vaak stukjes in, ongezien. Ik voelde mij bijvoorbeeld niet gezien in dat moment dat ik mij afsloot. Maar moest iemand mij gezien hebben, zou ik ze wel niet toegelaten hebben. Maar dan had ik wel het gevoel dat ze mij tenminste hadden gezien. Terwijl nu besef ik ook dat iemand dat wel had gezien, maar dat ik mij omdraaide en liet zien van nee, ik wil niet. Omdat ik nog verder wou gaan in dat zelfmedelijden. Want ik ben ook maar een mens. Maar als we dus kunnen praten in groep over onze verwachtingen, over onze grenzen, kunnen we daar rekening mee houden om die groepsdynamiek sterk te houden. Want we mogen niet onderschatten hoe moeilijk dat is om in groepen te functioneren. Zeker in groepen waar dat veel projectors in zitten. Omdat projectors heel hard op één persoon focussen. Waardoor de anderen zich misschien niet gezien kunnen voelen. Nu, ik wou gewoon eventjes delen wat er allemaal gaande was. Gewoon omdat ik op social media daar ook al kleine stukjes over had verdeeld. Over had gedeeld, niet verdeeld. En dat ik dacht dat ik dat hier ook wou vertellen. En er is nog iets interessants gebeurd, maar ik denk dat ik dat voor een andere aflevering ga houden. Iets dat te maken heeft met uw inner bitch. En de schaamte die dat ik voel. Want er is ook een stukje van mij bovengekomen de afgelopen week, mijn inner bitch. En dat is een stuk van mezelf die ik vind dat er niet mag zijn. Voilà. Ik hou niet van dat stuk van mezelf. Ik aanvaard dat niet volledig. Waardoor dat als die bovenkomt, dat ik me heel vaak betrapt voel. En dan komt die schuld weer naar boven. Waardoor ik nog meer mijn inner bitch niet wil laten zien, terwijl het een stuk is van mij. Dat is een stuk van mij, net zoals alle andere stukken. En ik wil leren om elk stuk van mij te omarmen, ook de donkere. Maar dat doe ik nog niet. En ik denk dat heel veel mensen dat nog niet doen. Maar dat is ook weer een leerschool. En daar ga ik waarschijnlijk in een andere aflevering ook nog wat dieper willen induiken. Nu moet ik wel zeggen, want normaal als ik door emotionele periodes ga, dat zijn meestal emotionele periodes van stress en frustratie, dan laat Ragna mij heel hard zien wat er gaande is. Deze was dieper. Deze was een diepere emotionele periode van echt diep innerlijk werk en reflectie. En daar reageert Ragna niet op. Dus Ragna was wel een crème de afgelopen dagen. Ragna is vooral een hond die reflecteert wat er aan de oppervlakte ligt. En vooral als het te maken heeft met stress of woede of frustratie of slechte gevoelens naar anderen toe, dat reflecteert zij heel hard. Dat kan ik zien aan haar. Maar als ik echt diep in mezelf duik en dat verdriet ga opzoeken, die pijn ga opzoeken, daar reageert zij niet direct op. Of toch op een andere manier. Daar gaat zij meer een steunende rol in nemen. Terwijl als er stress en frustratie in mij zit, gaat zij echt gewoon bam, dat teruggeven aan mij, wat ik in mezelf uitstraal naar buiten. Gaat zij gewoon direct terug in mijn gezicht kaatsen. Dus ik ben wel blij dat tijdens een periode zoals nu, met veel diepe pijn, rouw en zware emoties, dat zij wel die steun en die toeverlaat is. Want ik weet niet of ik het nu had aangekund om op haar manier die frustratie terug in mijn gezicht te krijgen. Maar dat laat ook zien dat uiteindelijk je alles krijgt wat je aan kunt. En dat ik nu door zo'n periode ben gegaan, waar het leek dat het ene ding na het andere zich aan het opstapelen was en dat allemaal heel snel te veel werd. Omdat ik door zo'n periode ben gegaan, weet ik ook dat ik echt in een sneltrein weer ben gestopt qua groei en dat ik daar zoveel weer uit heb geleerd en nog uit kan leren. Want bij mij komt alles heel vaak samen en dan heb ik tijd om op te reflecteren en terug tot rust te komen en dan gaat alles weer als een bom samen zitten. Maar dat is oké, want dat is nu eenmaal de manier dat werkt bij mij. Dat is de manier dat ik groei. En ik ga hier zeggen, nog iets waar ik het moeilijk mee heb. Ik groei. Ik streef altijd om zelf beter te worden. Ik wil mezelf non-stop verbeteren. En dat was ook een van de triggers die ik had. Dat iemand zei dat ik altijd streef naar beter. En ik zag dat als iets heel slechts. Ik zag dat als een aanval, omdat dat ook weer teruglinkt naar afgewezen worden. Omdat ik iemand was die altijd beter wou doen of zichzelf wou verbeteren, een strever was voor mezelf, ben ik daar ook heel vaak op afgewezen of heb ik heel veel jaloezie bij mensen opgewekt, waardoor ik ook weer afgewezen werd. En dat dus had gezien als iets slechts. Ergens ben ik trots op mezelf, dat ik zo snel kan groeien en dat ik zo hard werk aan mezelf. Maar ik verstop dat ook. Omdat ik bang ben als andere mensen dat zien, dat ik daarvoor afgewezen ga worden. En ik mag die gedachten herprogrammeren. Dus ik ga hier nu zeggen dat ik wel echt trots ben op mezelf, dat ik zo kan groeien op zo'n korte tijd. En dat ik echt trots ben, dat ik er alles aan doe om beter te worden. Niet alleen beter te worden in wat ik doe en wat ik aanbied, maar ook beter te worden in hoe ik met mijn emoties kan omgaan, beter te worden in hoe ik in de wereld sta en beter te worden in hoe open-minded dat mijn blik is. Ik wil elke dag leren, ik wil blijven leren en ik leer snel. En ja, ik ben een strever. Maar alleen omdat ik het wil en niet omdat ik het gevoel heb dat ik iets moet presteren. Niet omdat ik het gevoel heb dat ik mij moet bewijzen, maar omdat dat mij goed doe om vooruit te gaan en te groeien. Voilà. Heel moeilijk om te zeggen. Nu al aan twijfel of ik dat stukje er niet zou uitknippen. Dus weet dat ik ook echt wel mijn triggers heb, mijn zaken waar ik doorga, dingen die ik moet verwerken, dingen die ik leer, waar ik mee zit. Ik ben ook maar een mens. Ik heb ook mijn eigen pijnen. Ik heb er veel zelfs. Ik heb heel diepe stukken. Ik heb bepaalde stukken waar ik echt gewoon nog niet over kan praten zelfs. Maar ik heb zoveel gehad aan al die coaching die mij misschien wel heel veel geld heeft gekost over de jaren heen, maar die mij gewoon een ander mens heeft gemaakt. En human design heeft echt alles in een sneltrein laten gaan. En dan ook beseffen welke spiegels daar Ragna mij voorhoudt. Die combinatie, wauw. En dat is waarom dat ik die combinatie ook gebruik om anderen te helpen. Om te ontdekken wie dat ik echt ben. En waar dat ik conditionering op heb zitten. Waar dat ik waarde hecht aan dingen die niet voor mij zijn om waarde aan te hechten. Dus ik vind echt, ja, human design is een prachtige tool. Maar het is ook maar een tool. Je kunt het perfect allemaal doen zonder human design ook, maar het is eentje die kan helpen om je proces te versnellen. Dus als je nieuwsgierig bent daarnaar, stuur mij een berichtje en misschien kan ik jou wel helpen. Voilà, dit was mijn intense week. Ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben gehad. Misschien komt het wel herkenbaar voor. Als je ook wilt weten hoe dat je dan met die dingen gaat omgaan, hoe dat je kunt leren uit de emoties die je voelt bij anderen. Want het kan heel goed dat jij nog wel heel vaak de schuld van je gevoelens gaat leggen bij iemand anders. Dat is normaal, wij worden zo opgevoed. Dat is hoe dat werkt. Of dat je alles dat iemand anders voelt op je gaat trekken, dat jij niet goed genoeg bent, dat is ook normaal. Maar weet dat je dat kunt omdraaien. Want ik heb heel lang zo gedacht. Het is door die gedachten dat ik in vele depressies ben beland. Dat ik moest veranderen om bij de mensen te passen. Dat mensen mij niet graag zagen om hoe dat ik was. Ik heb dat kunnen omdraaien. En als ik dat kan, dan kunt jij dat ook. Dus als deze herkenbaar klinkt of je wilt er zelf mee aan de slag, laat mij iets weten. Bedankt om te luisteren naar In Mind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. @florette.inmind. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken wat Ragna aan het doen is. En tot de volgende!